Romeinen hoofdstuk 8, waarin het waarin wordt gesproken over ons leven. En dan staat er in Romeinen hoofdstuk 8, vers 21, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Andere vertalingen, en dat is ook zo, deze vertaling suggereert dat die vrijheid en die heerlijkheid nog komen moet. Gelukkig is het ook in de grondtekst zo dat wij die ontvangen hebben in het offer van de Heer Jezus Christus. En dat is heel belangrijk voor ons, om te voorkomen dat wij mensen worden die voortdurend de belofte van God voor ons uitschuiven. Want als wij voortdurend de belofte van God voor ons uitschuiven, is er geen heil voor de schepping vandaag. Er is niemand die het leuk vindt om met jou mee te gaan naar een tafel die niet gedekt is. Toen er vanmorgen werd gezongen en er even werd gesproken over het feit van er is maar één spoor, toen bedacht ik me, Psalm 23, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij en uw stok en uw staf die vertroosten mij. U bent bij mij. En u richt een dis aan voor de ogen van wie mij benauwt. En u zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. En in Jeremia, moet Mirjam even helpen, Jeremia 21, volgens mij. Jeremia 15, vers 21, volgens mij. Even kijken, 15, vers 20. Ze zullen je bestrijden, maar je niet overwinnen. Want ik zal je terzijde staan om je te beschermen en je te redden, spreekt de Heer. Ik zal je redden uit de handen van de boosdoeners. En ik bevrijd je uit de greep van de geweldenaars. En dat zijn niet zomaar woorden, maar dat zijn uitspraken van de Heilige die in ons hart schrijft. In ons hart schrijft. Hij schrijft zijn woorden in ons hart. Zodat die woorden bepalend zullen zijn voor de momenten dat we botsen met onze tegenstanders. Want hier is het. Oké. Dat de schepping zal gaan genieten van de vrijheid, van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Dat betekent dat wij dus de schepping tot jaloersheid verwekken. Dat betekent dus niet dat bij ons altijd alles botertje tot de boom is, maar het betekent wel dat de mensen zien waar wij troost en verkwikking en bemoediging vinden. Zodat ze jaloers worden op onze relatie met God. Jaloers worden op onze relatie met God. Dat is God bedoeling. Wij hebben als probleem, en dan ga ik even naar Hebreeën hoofdstuk 12. Wij hebben als probleem dat onze manier van denken over God, daar kom ik straks nog even op terug, door allerlei religietoestanden een vorm heeft gekregen dat wij soms het idee hebben van ja, hoe kijkt God nou naar ons? Beoordeelt hij ons? Kijkt hij naar ons en dan zegt hij van lig je wel langs de maat van Jezus Christus? Heb je wel dezelfde maat? Maar een van de unieke dingen is in Romeinen hoofdstuk 8 dat er heel regelmatig wordt gesproken over de zonen van God. Maar als er gesproken wordt over de vrijheid en de heerlijkheid, wordt er gesproken over kinderen van God. Met andere woorden, op het moment dat je opnieuw geboren wordt, heb je deel aan de vrijheid en de heerlijkheid van het kindschap Gods. En waarom heb je daar deel aan? Omdat als je opnieuw geboren wordt, is het oude voorbij en zie je het nieuwe is gekomen. Als je opnieuw geboren wordt, dan heeft het kruis een eens en voor altijd werk in je leven gedaan. Als je opnieuw geboren wordt, Romeinen hoofdstuk 6, sta je met Jezus Christus op in nieuwheid van leven door de majesteit van de Vader. Dat is geen prestatie van jou, maar God tilt je uit de dood in het leven. En je bent deel van zijn heerlijkheid geworden, deel van zijn huishouding geworden, deel van zijn tafel geworden, zoals we het vanmorgen gevierd hebben. Door geloof. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 1. Ik kijk niet naar de voetbalwedstrijden van de wereldkampioenschappen, dus ik heb daar weinig mee. Maar als ik Hebreeën hoofdstuk 12 vers 1 lees, dan ben ik me toch wel heel erg bewust dat als je wel naar dat voetballen kijkt, dat er elke keer als er zo'n wedstrijd gespeeld wordt, 300, 400, 500 miljoen mensen naar zo'n wedstrijd kijken. Dat is onvoorstelbaar veel. Hier staat vers 12 vers 1. Oh, je mag er wel naar kijken hoor.
Ja, natuurlijk.
Niks mis mee hoor. Alleen het is mijn sport niet. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last, en gelukkig staat er in de meeste Bijbels, en de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Nou klinkt dat heel zwaar, dat je een wedstrijd moet lopen. Met andere woorden, je hebt een tegenstander. En heel veel mensen suggereren dan, je tegenstander is de duivel. Maar ik ben tot ontdekking gekomen dat mijn tegenstander, dat is mijn eigen ziel, die wordt aangesproken door de omstandigheden. Vanmorgen is er uitgebreid over gesproken. Aangesproken door de omstandigheden, waardoor je ziel heel erg graag de baas wil zijn over je manier van denken. En daardoor de baas wordt over je manier van spreken. En daardoor de baas wordt over je manier van handelen. En wat een voorrecht dat we omringd zijn door zo'n enorme wolk van getuigen. Hebreeën spreekt er uitgebreid over. En niet alleen maar over degene die zijn gegaan van overwinning tot overwinning. Tenminste in onze ogen van overwinning tot overwinning. Maar ook over degene die door midden zijn gezaagd, in dierenvellen hebben rondgelopen. En die worden ook geloofsgetuigen genoemd. Waarom? Omdat ze volhard hebben, omdat ze zeker wisten dat God iets beters voor hen had. En ze Jezus Christus ook op dat moment als hun voorbeeld zagen. Als hun uitdaging. En die geloofsgetuigen zitten niet in de arena om jou te beoordelen. Van doe je het wel goed? Loop je wel goed? Oh, nou ze struikelt alweer. Nou, we hopen dat ze het haalt dan. Weet je wat ik leuk vind? Dat er onder jouw stoel een beker staat van de overwinning.
Amen. Ja.
Laat hem maar even zien. Kijk, nou maken we niet uit. Onder haar stoel staat een beker van de overwinning. Dat is Gods uitdaging voor ons. Die geloofsgetuigen zitten niet om je te beoordelen, maar die zitten er om je aan te moedigen. Om over je te juichen, om te klappen elk moment dat je dat veld opkomt. Om het feest te vieren van er zijn er die de wedloop lopen. En die wedloop loop je niet om het voorbeeld van die wedloop is de manier waarop Jezus het heeft gedaan. Dat staat er. Laten we daarbij onze blik gericht houden op Jezus. Laten we lopen zoals Jezus liep. En een van de wonderlijk mooie dingen van de Heer Jezus is dat hij altijd heeft gewandeld. Dat hij altijd heeft gewandeld. Hij heeft nooit haast gehad. Hij werd niet van padje afgerukt omdat er weer een sms'je binnenkwam of een appje. Hij wandelde in de vrede van God, in de zekerheid. Hij is met mij. En hij getuigt van zichzelf. Uit mezelf ben ik niets. Wat ik doe heb ik van de Vader gezien. Wat ik spreek heb ik van de Vader gehoord. De Vader en ik, wij zijn één. En ons voorbeeld is om die wedloop te lopen. Ons zo te richten op de Heer Jezus Christus, dat onze religie en alles wat wij in de jaren hebben opgebouwd, dat we die achter ons laten. Als de Bijbel zegt, leg dan af, werp dan weg alle last en de zonde waarin je zo makkelijk verstrikt raakt, dan is het leuk om Matteüs hoofdstuk 11 vers 28 te lezen. Matteüs hoofdstuk 11 vers 28. En Matteüs hoofdstuk 11 vers 28, daar zegt de Heer Jezus, kom dan bij mij als je vermoeid en belast bent. Als je onder lasten gebukt gaat, dan zal ik je rust geven. En ik heb een andere vertaling, sommige mensen kennen die vertaling wel, denk ik, de Message. Ik heb het even in het Nederlands vertaald. Moet je luisteren. Ben je moe? Ben je opgebrand? Stuk gelopen op religie? Elke keer weer geconfronteerd met het feit van, ja, eigenlijk zou het zo moeten. Maar ja, wie heeft er nou gezegd dat het eigenlijk zo zou moeten? Ja, Jezus is voortdurend door de fariseeën en de schriftgeleerden veroordeeld omdat hij het niet deed zoals het zou moeten. Ben je moe, opgebrand, stuk gelopen op religie? Kom naar mij. Kom met mij mee en je zult je leven terugkrijgen. Halleluja. Als je bij Jezus komt, krijg je je leven terug. Ik zal je laten zien hoe je echt tot rust kunt komen. Wandel met me mee. De Heer Jezus liet zijn discipelen zien hoe je echt tot rust kon komen. Hij kreeg een boodschap van Martha en Maria. Je vriend is ziek, kom maar over, want hij, misschien sterft hij wel. En toen bleef de Heer Jezus nog 5 dagen weg. Leer van mij hoe je echt tot rust kon komen. Vertrouw op de Heer met je ganse hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden rechtmaken. Wandel met me mee. Kijk hoe ik het doe. Halleluja. Kijk hoe ik het doe. Relax. Jezus wandelde met God. En hij keek hoe God het deed. En daarom zegt hij, de dingen die ik doe heb ik van mijn vader gezien. Leer de ongedwongen ritmes van genade. Op het moment, en ik ken de Heer nu een jaar of 62... Op het moment dat je door wat voor situatie dan ook weer gedwongen voelt om dingen te gaan doen, stap je uit de genade. Want op het moment dat er het woord moeten komt, op het moment dat er het woord dwang komt, op het moment dat het woord van, ja maar zo hoort het toch, op dat moment leef je niet meer in de genade. Want de genade is, leef als een kind. En die plukt bloemen waar het niet mag en brengt ze met een stralend gezicht bij zijn moeder. En zijn moeder is er nog blij mee ook. Niet dat je overal maar bloemen moet gaan plukken waar het niet mag. Daar gaat het niet om. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat je mag doen. Kijk, als je opnieuw geboren bent. Als je deel hebt gekregen aan de goddelijke natuur. Wanneer je van Gods geslacht bent. Dan doe je van nature het goede. Maar wat zegt religie? Religie zegt dat je van nature het verkeerde doet. En we blijven vasthouden aan Romeinen hoofdstuk 7. En komen nooit toe aan Romeinen hoofdstuk 8. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? En jammer genoeg komt dan hoofdstuk 8. En dan hoofdstuk 8 vers 1. Maar dat heeft natuurlijk nooit gestaan, dat hoofdstuk 8. Prijs God door Jezus Christus onze Heer. Ik ben verlost. Ik ben bevrijd. Ik ben uitgeleid. Ik ben in het beloofde land. Ik heb deel gekregen aan Gods belofte. Leer de ongedwongen ritmes van genade. Ik zal niets zwaars op je leggen. Halleluja. Onze God is geen God van verplichting. Ik zal niets zwaars op je leggen. Of iets wat jou niet... Dat vind ik zo leuk. Het is natuurlijk een geparafraseerde vertaling. Het is natuurlijk een vertaling die niet woordelijk is, maar wel naar de geest van de letter. Ik zal niets zwaars op je leggen of iets wat jou niet ligt. We hebben vaak de meeste moeite met het feit van, oh, moet er weer wat. Maar iets wat jou niet ligt. Waarom is dat nou zo? Dat het niet zo is dat God dingen van je vraagt die jou niet ligt. Omdat je uit God geboren bent. Dus de dingen die God van je vraagt, vraagt hij niet in jou. Maar die vraagt hij aan zichzelf. In jou. En die liggen jou. Daar heb je plezier in. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Blijf bij mij in de buurt. En je zult leren om vrij en onbezwaard te leven. Je zult leren om vrij en onbezwaard te leven. Dat is je lasten op God werpen. Op Jezus Christus werpen. Werp al je bekommernissen op mij, zegt Jezus. Ja.
Waar heb je
dat
vers gelezen?
Uit de Message. De Message Bijbel.
Matthäus 11, vers 38.
Oh, sorry. Matthäus 11, vers 38. Oké, okay. Matthäus 11, vers 38. 28. Roep 28. Dus de uitdaging voor ons is, en de zekerheid voor ons is, dat zonde en lasten, die zijn niet met jou verbonden. Die zijn niet met jou vergroeid, want je kunt ze blijkbaar afleggen. Je kunt ze blijkbaar weggooien. Als het waar is, en halleluja, het is waar, dat Jezus Christus op het kruis stierf. En dat zijn getuigenis voor ons altijd is dat hij ons zijn doorboorde handen laat zien. Altijd. Hij laat altijd aan ons zien, ik ben voor je gestorven. In Openbaringen wordt er heel veel gesproken over de Heer Jezus. En dan staat er in Openbaring hoofdstuk 5. De leeuw van Juda, die heeft de macht om de zegels te verbreken. En dan denken wij, ik heb op mijn telefoon staan, de leeuw van Juda, die is bij macht om de zegels te verbreken. En als dan Johannes zich omkeert, wat ziet hij dan? Een lam als geslacht. De openbaring van Jezus Christus in al zijn macht en al zijn autoriteit is de leeuw van Juda, maar hij openbaart zich als een lam als geslacht. Leg dan af, werp van je weg alle last en de zonde die zo licht in de weg staat. En volg het voorbeeld van Jezus Christus. Wat was het voorbeeld van Jezus Christus? Jezus Christus geloofde, hij werd een mens zoals wij. Toen hij onze beker dronk in de hof van Gethsemane, werd het hem zo benauwd dat hij ten dode toe onder druk stond. En dat er een engel uit de hemel kwam om hem te versterken. Maar dat deed hij voor mij. Zodat mijn angst zijn angst zou zijn. En die keuze heeft hij gemaakt. Hij heeft de keuze gemaakt om mijn angsten te nemen. Niemand van ons hoeft meer slecht te slapen. Niemand van ons hoeft meer nachtmerries te hebben. Niemand van ons hoeft meer te leven onder trauma's. Want Jezus Christus heeft die drinkbeker gedronken. Want anders zou niemand in de wereld het leuk vinden. Want laat ik het maar zo zeggen. De wereld wacht op het leven in de vrijheid van de heerlijkheid van het kindschap Gods. Een gewone vraag. Verlang jij dat alle mensen in de wereld net zo lekker zullen slapen als jij? Dat is belangrijk, hè? Verlang jij dat alle mensen in de wereld dezelfde vreugde zullen hebben die jij hebt? Want daar gaat het om. Als Jezus Christus op de aarde komt, dan komt hij op de aarde en dan is hij leven van God. Maar hij is heel bewust mens geworden. Filippenzen hoofdstuk 2, daar kennen we het van. Eind van Filippenzen hoofdstuk 1. Dat hij het goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar hij is gekomen in de gedaante van de mens. Hij was kwetsbaar, hij moest ook slapen, hij moest ook eten. Hij kon ook pijn lijden. Romeinen hoofdstuk 5. Vanaf vers 1. Zulk een enorme wolk van getuigen. Die jou voortdurend aanmoedigen. Op het moment dat je je ogen open doet. Dan staan ze allemaal op van hun stoel en dan zeggen ze, yes, vandaag gaan we weer beginnen. Vandaag gaan we weer vieren dat Jezus Christus overwint. Ik weet niet of je dat doet. Ik heb die gewoonte voor mezelf aangenomen. Als ik wakker word, ga ik altijd even op de rand van mijn bed zitten voordat ik naar de badkamer ga. En dan praat ik even met God. Dit is uw dag. Fantastisch dat mijn ogen weer open zijn. En dat uw leven mijn leven is vandaag. Wat ik ook ontmoet, hoe mijn agenda er ook uitziet, wie me ook gaat bellen. Hoe het ook met mijn kinderen gaat. Hoe mijn eigen lijf in elkaar zit. Dit is uw dag. Romeinen hoofdstuk 5. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En leven in vrede met God. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen. Niemand van ons heeft zichzelf rechtvaardig gemaakt. En niemand van ons is door God gevraagd om ook op de tribune te gaan zitten en om te kijken hoe je buurman het ervan afbrengt. Niemand van ons is ook gevraagd. Ik maak mezelf even vrij. Niemand van ons is ook gevraagd om op die tribune te gaan zitten en mijn preek te beoordelen. Er is je gevraagd om Jezus te herkennen. En aan het eind van de samenkomst mag ik naar me toe komen. Ik heb hem helemaal niet gezien. Want wat ik vanmorgen hier spreek, spreek ik niet omdat het volgende theologische hoogstandje is of weet ik wat. Maar het is om wat de Heilige Geest mij deze week heeft gegeven voor jullie. En ik vraag je alvast om een drempeltje te nemen. Vanmorgen heb ik heel bewust aan Mirjam gevraagd om een papieren zak. Ik heb hem in mijn zak. En ik ga hem straks aan jou geven. Omdat er van Paulus staat dat zelfs zijn zakdoeken genoeg waren om mensen te genezen. En ik geloof nog steeds in het wonder van Gods tegenwoordigheid in ons leven. Het wonder van Gods tegenwoordigheid in de gemeente. Dat we dat straks meegeven als een getuigenis van de opstandingskracht van Jezus Christus in het midden van de gemeente. Die ook is voor jouw vrouw. Ik durf het ook te doen hoor. Want ik kom in de stad heel enkele keer nog een meisje tegen die geboren is. Omdat de man na een samenkomst zo'n papieren zakdoekje op de buik van zijn vrouw legde. Die geen kinderen kon krijgen. En zo ziek was als een hond. Omdat ze al een ontsteking in de buik had. En 10 maanden later hadden ze een baby. Dus Ik geloof daarin niet vanwege hocus pocus, maar vanwege het feit dat God dat heeft bevestigd. Aangenomen op grond van ons geloof. En wat is geloof? Wat is geloof? In Romeinen hoofdstuk 4 vers 20 staat iets leuks over Abraham. Ik geloof dat het vers 20 is, ja. Vers 20. Abraham twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Zo staat het in onze Bijbel, in onze vertaling. In het Grieks staat daar het woord doxa. En dat betekent ook dat Abraham zijn manier van denken over God was heel positief. Hij had goede gedachten, hij had een goede mening over God. Het beeld van God in zijn leven werd niet beschadigd door de omstandigheden. Werd niet beschadigd door het feit dat een gebed nog niet was verhoord. Nee, hij werd juist versterkt. Het werd ook niet beschadigd door het feit dat hij in de fout ging met Hagar. Het werd ook niet beschadigd toen hij Ismaël weg moest sturen. Hij had een goede mening over God. Zijn leven ademde. Ik heb een vriend. Abraham werd een vriend van God genoemd. Zijn leven ademde. Ik heb een vriend. En het getuigenis van de kinderen Gods is. Ik heb een vriend. Er zijn een aantal ouderen onder ons. Misschien heb je strijd om je kinderen. Jij hebt een vriend. En ik ben zelf tot ontdekking gekomen, mijn kinderen volgen de Heer Jezus Christus niet omdat ik ze het goede systeem heb geleerd. Maar omdat ik ze leer en blijf leren en voorleef, ik heb een vriend. En God is goed en hij doet goed. Want dat is zijn hart, dat is zijn verlangen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En wat hij gaf was het enige en het mooiste wat hij had, zijn eigen zoon. Ik heb een vriend. Geloof betekent dat je uitademt, zichtbaar maakt, door de manier waarop je spreekt, door de manier waarop je leeft, door de manier waarop je naar je werk gaat, door de manier waarop je je kinderen opvoedt, door de manier waarop je je buren gedag zegt: ik heb een goede God. Ik heb een goede God. En halleluja, er staat geen honkbalknuppel in de hemel die je ze nu en dan tegenkomt wanneer je het fout doet. Want alle slagen waren op hem. Alle slagen waren op hem. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen, Romeinen hoofdstuk 5 vers 1, op grond van ons geloof en leven in vrede met God. Halleluja. En nu zet ik me even af tegen de zangdienst. Want als ik leef in vrede met God, ben ik gestopt met waar bent u God en waarom God. Begrijp je? Want ik heb vrede met hem. En dat is niet zomaar een vrede. Jezus Christus is onze vrede. En eigenlijk kun je, staat er dan, Jezus Christus is onze shalom. En we weten dat het woord shalom veel meer is als vrede. Shalom betekent ook niks gebroken, niks gemist. Shalom betekent de vervulling van Jesaja 53 en 54. Shalom betekent het herstel van alle dingen. En als Jezus Christus onze shalom is, dan staat er eigenlijk in de grondtekst dat wij leven in Christus. En we weten dat ook, want in Galaten hoofdstuk 3 staat dat wij ons met Christus hebben bekleed. Allen die in hem gedoopt zijn, hebben zich met Christus bekleed. Met andere woorden, Jezus Christus is om je heen. Je leeft in zijn vrede. Jezus Christus is onze vrede. Die vrede heb ik niet zo nu dan, maar ik leef in die vrede. Ik ben verschrikkelijk blij dat ik een huid om mijn lichaam heb. Maar met deze temperatuur zou er geen druppel vocht meer in mijn lijf zitten als ik geen huid had. Nou, zo woon ik in de vrede van God. Zo woon ik in de vrede van Christus. Die is voor mij naar de buitenkant een bescherming. En naar de binnenkant een enorme bemoediging. Overvloedig leven. We zijn dus als rechtvaardig aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben wij door het geloof toegang gekregen tot Gods genade. Halleluja, Gods genade. Niet meisjesgenade of jongensgenade, maar Gods genade. En Gods genade betekent dat de overvloed van zijn tegenwoordigheid er altijd is. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten, maar ik zal met je zijn al de dagen van je leven. Het zijn teksten, als ik naar een aantal van jullie kijk, jullie kennen de Bijbel net zo goed als ik. Het zijn teksten die we dan vaak zo goed kennen, maar dat we de realiteit ervan, het feit dat als je 's morgens opstaat en naar bed gaat, het feit dat je in de storm bent, dan is Jezus in de boot. Want hij begeeft en verlaat je niet. Een één woord van hem is genoeg. Maar misschien moet je even roepen: Heer, help. Want onze afhankelijkheid, en dat hoort ook bij de Heer Jezus Christus getuigt van zichzelf: uit mijzelf ben ik niets. Kijk, en het gaat om deze wereld, lieve mensen. Het gaat niet om mijn leven. Ik ben gered. Ik kom in de hemel. Wat dat ook betekent. Ik hoop het nog een poosje uit te stellen. Ik hoop dat God het nog een poosje uitstelt. Laat ik het zo zeggen. Omdat hier leven. En hier mensen ontmoeten. En hier Jezus Christus delen. En hier de uitdaging aangaan met de schepping. Dat is een feestje. Dankzij hem hebben wij door geloof toegang gekregen tot Gods genade. En dat is ons fundament. Ons fundament is Gods genade. Ons fundament is Gods genade. Ons fundament is niet dat ik heb geleerd om het goed te doen. Ons fundament is niet dat, oh ja, ik ben gedoopt, dus nu. Nee, ons fundament is Gods genade. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen wij ons gelukkig. Dus wat is je verwachting? Wat is je verwachting? Wat is je verwachting? Ik weet niet in welke situatie je op dit moment bent. Maar mijn verwachting is dat ik zal delen in zijn heerlijkheid. Dat is mijn verwachting. En niet uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaap door het veen. En niet... Nee, heden indien gij mijn stem hoort. Verhard je hart niet, maar laat je leiden. Heden, nu. Nu is de dag van Gods heil. Nu is God een sprekende God. Nu zijn de handen van God uitgespreid en ze druipen van olie. Nu heeft hij, op een andere plek in Jesaja, zijn sterke rechterarm ontbloot om grote daden te doen. Nu. Nu. En dat niet alleen. Wij prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, omdat wij weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Wij spreken onszelf gelukkig wanneer we allerlei strijd te verduren hebben, wanneer we door een dal van diepe duisternis gaan, en om dan te zeggen, en ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. En dan ga je door. Uw stok en uw staf die vertroosten. Maar je ziet geen hand voor ogen. Maar die tikjes zijn genoeg. En dat zijn geen tikken waar je blauwe plek van oploopt. Maar dat zijn tikken die je corrigeren. Van dit is de weg, wandel dan. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Door geloof. En volharding hebben ze het beloofde verkregen. Door geloof en volharding hebben ze het beloofde verkregen. En die miljoenen getuigen die daar in die arena zijn. En die jou toejuichen. In jouw wedloop. In jouw leven op aarde. Dat zijn degenen die door water en door vuur zijn gegaan. Dat zijn degenen die kinderen hebben verloren. Dat zijn degenen die... God hebben vertrouwd tegen beter weten in. Dat zijn degenen die overeind zijn gebleven. Terwijl anderen zeiden van, joh, hou dat er ook hiermee op. En zij hebben en vieren vandaag de overwinning. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgestort. Door de Heilige Geest die ons gegeven. En die hoop wordt niet beschaamd. Broeders en zusters, die hoop wordt niet beschaamd. Halleluja voor Hengelo. Halleluja voor Hengelo. Want die hoop wordt niet beschaamd. En denk niet, ja, maar het zijn er maar zo weinig. God kan even goed verlossen door weinig als door velen. Want het gaat er niet om hoeveel er zijn. Het gaat om wat Jezus er is. En mijn zekerheid is over jullie, dat hij die een goed werk aan jullie begonnen is, het voorzeker zal voleindigen. Want onze God is geen God dat hij liegen zou. En misschien twijfel je aan je eigen geestelijke ontwikkeling. Maar toen God ervoor koos om jouw hart wakker te maken voor zijn liefde, wist hij heel, 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 heel zeker. Dat hij er ook zou zijn op het laatste moment. En alle dagen ertussen. God, heel oud lied, hè? Ergens kom ik ooit een keer uit een kerk. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Amen. Ik weet helemaal niet of het gebruikelijk is, maar ik durf het toch te doen. Als je strijd hebt met je verwachting, als je strijd hebt met je hoop op God, wil ik je gewoon zegen. En misschien is er helemaal niemand, dan is dat ook goed. Maar als je die strijd hebt, wil ik je zegenen. Ik wil gewoon je laten delen in de liefde van God door de Heer Jezus Christus. Dus dat worden geen lange gebeden en geen verhalen en geen pastorale zorg. Gewoon Gods liefde en zegen. En dit geef ik bij jou. Een zegen voor je vrouw. Iemand... Hier zegen je.
Zijn we ons weer kunnen binnen?
Ja, dat wil ik graag. Vader, het is werkelijk een feest om u te kennen. En om te wandelen in de wegen van de Heer, want Jezus Christus is de weg. En ik prijs u, Heer, dat overvloed van levend water uit ons binnenste stroomt, omdat Jezus Christus in ons woont. En hij is de bron van het leven. En wij belijden, Heer, al onze bronnen zijn in u. En misschien moeten we dan herijken. Al onze bronnen zijn in u. U die ten zeerste betrouwbaar bent gebleken in tijden van benauwdheid. Al onze bronnen zijn in u. En we zegenen elkaar. U bent voor ons en u bent achter ons. U bent rondom ons. U draagt ons en u zegent ons. En u maakt ons tot leven voor deze schepping. In de naam van Jezus. Amen.